En het thema van vanmorgen, de aanleiding van deze profetie van Jesaja, als God de hemel opent. Gemeente van de Jezus Christus, die roep van Jesaja, och dat u de hemel zou openscheuren en dat u zelf zou neerdalen, die roep van Jesaja is eigenlijk advent in één zin. Waar we deze weken bij stilstaan, het gebed, o Heere God, doe de hemel open en kom. Uit het gebed van Jesaja spreekt een heel diep verlangen dat God zelf komt en doorbreekt. En ik denk dat we ons allemaal wel iets daarvan kunnen voorstellen. Want wat kun je daarnaar verlangen als de hemel van koper lijkt in je leven? Als je door een donker dal gaat, moeilijke dingen maak je mee, wat kun je daarnaar verlangen dat de Heere God ingrijpt en iets van zich laat zien, dat hij zomaar door die wolken van twijfel en ongeloof, van aanvechting en verdriet, van moeite en zorgen, dat hij dat gordijn als het ware even opzij schuift en dat hij naar je toe komt met zijn vrede, met zijn rust, met zijn licht. Dat door die wolk heen hij zelf komt. Wat kun je daar naar uitzien in je leven? Misschien iemand van u wel vanmorgen, afgelopen week geweldig ingewikkeld, en dat verlangen dan dat de Heere God naar je omziet, dat hij je kent, dat je hem ervaart. Maar ook wel als je natuurlijk breder kijkt naar wat er speelt in deze wereld, de oorlogen in Syrië, de onderdrukking en het geweld gaat door. De mensen staan met lege handen, alle bedoelingen ten spijt, het verandert niet, het gaat maar door, het lijden. O Heere God, kom alsjeblieft zelf. Zo is dat gebed van Jesaja, een adventsgebed vanuit de diepte. Heere God, doe die hemel open en kom zelf. Want als u komt, dan gaan de dingen veranderen. Als u komt, dan pas komt het goed. Maar het is wel een heel spannend gebed. Want ik leg de vraag maar vanmorgen in uw midden. Zou u dat gebed met de profeet mee durven bidden? Heere God, scheur de hemel open en kom alsjeblieft hier vanmorgen in Gouda. Zou u dat met de profeet mee durven bidden? Want is het aan het komen van de Heere God ook een andere kant? Ben je er klaar voor om God te ontmoeten? Zou je willen dat hij je kamer binnenkomt en naast je zit als je achter de pc zit? Zou hij naast je mogen zitten in je werk, in de directiekamer, op een vergadering? Zou hij naast je met je mee mogen lopen in de collegezaal, universiteit? Zou hij naast je mogen zitten in de kantine waar je met mensen omgaat? Zou je hem als gast verwelkomen op je verjaardag? Mag hij in je slaapkamer zijn? Mag hij zien hoe je met je geld omgaat? Het gebed van de profeet Jesaja is een heel spannend gebed. Want als God komt, komt hij als de heilige God. Daar is de profeet van overtuigd. En dat zet alles op scherp. Want als God komt, voor hem kan de zonde en onreinheid in ons leven niet bestaan. Als je oog in oog staat met God, wie kan God zien en leven? Zou je het durven bidden met de profeet mee vanmorgen? Want misschien komt het bij nader inzien je toch niet zo uit. Je leeft liever ongestoord verder. Kan ook. Hoe meer je over dit gebed van Jesaja nadenkt, hoe meer het op je af kan komen. Dit is niet zomaar een gebed. Wat vragen we eigenlijk als we met advent binnen? Heere God, doe de hemel open en kom alsjeblieft zelf. Zou ik dat nou echt willen? U, jij, ik? Weet u, dit gebed is een bijzonder gebed. Het is wel uit de nood geboren. En ik wil dat even uitleggen vanmorgen. Dan proef je iets van de geweldige dynamiek ervan. Want wat is er gebeurd? De profeet kijkt door de verrekijker van het geloof. Hij krijgt een visioen. En dan ziet hij in hoofdstuk 63 die man in Bosra. De hoofdstad van Edom. En hij ziet een man, die heeft een kleed aan, net alsof hij wijn heeft geperst. Nou, dat weten we misschien wel, dat zoals dat vroeger ging, als je in Israël bent geweest, in Nazareth zeker. Hè, daar was een speciale bak uitgehouden in de grond, er werden druiven in gedaan. En de mannen gingen daar dan met de blote voeten op. En dan vertrapten ze de druiven, het sap liep dan verder weg. Maar je kleren werden er wel natuurlijk vies van. En je ziet een man, en het lijkt alsof hij wijn heeft geperst, zijn mantel zit onder de rode vlek. De man komt uit Edom. En aanvankelijk dacht Jesaja nog dat die man daar wijn had geperst. Want de hoofdstad van Edom, Bosra, dat betekent letterlijk wijnpers. Dat was het centrum van de wijnindustrie. Maar als Jesaja goed kijkt door die verrekijker, als hij die profetie goed op zich laat inwerken, heeft die man niet de wijn geperst, maar komt hij zojuist van Bosra vandaan, omdat hij het oordeel heeft voltrokken. Het volk Edom is door de Heere God gestraft. Het was al lang geleden. En ongetwijfeld heeft, vermoed niet dat u daar eerder een preek over heeft gehoord. Het gaat over de profeet Obadja. Edom is het broedervolk van Israël. En de profeet Obadja heeft verteld wat er in het verleden is gebeurd. Toen het volk Israël door de Babyloniërs werd aangevallen, het leger verwoest in het land, zijn vele mensen op de vlucht geslagen. En zijn ze ook richting Edom gegaan. En op de weg naar Edom kom je door een rotskloof, gevaarlijk terrein. De vluchtelingen zijn met hun hebben en houden daar doorheen gegaan. En er stond Edom, het broedervolk, op Israël te wachten. En het heeft al die mannen, vrouwen en kinderen uitgemoord. De spullen afgepakt. Een hele lafhartige daad. En de profeet Obadja, dat kleine boekje van 1 of 22 versen, gaat over wat Edom toen heeft gedaan. Ze hebben van Israël geprofiteerd, de goederen buitgemaakt, de vluchtelingen gedood. En het volk leefde weer verder. Maar God was het niet vergeten. En hij kwam, hij zou erop terugkomen, zei de profeet Obadja. En Jesaja ziet dan die man, dat hij net terugkomt van Edom. Hij heeft dat oordeel van God voltrokken. En het zijn aangrijpende beelden. God doet recht. Al het onrecht op deze aarde, dat ziet hij. En daar komt hij op terug. En Jesaja, dat is het aangrijpende van het visioen, het hoofdstuk 63. Kijk er thuis nog maar even na. Begrijpt u de context? Want het is huiveringwekkend als God doet wat hij heeft beloofd. Die kwaad niet door zijn vingers ziet, maar het vergeldt. En dan ziet de profeet nog iets. Want, en dat maakt het gedeelte zo spannend. Hij ziet die man die daar naar Edom gaat, die ziet hij omkeren en dan ziet hij recht op Jeruzalem afkomen. De man die daar het oordeel heeft uitgevoerd, die komt met grote stappen naar Israël toe, naar de stad Jeruzalem. En de schrik slaat de profeet en het volk om het hart. Het zal toch niet waar zijn dat God als rechter ook naar ons toe komt? Het zal toch niet zo zijn dat hij ons komt oordelen? Edom ja, maar wij toch niet? Voelt u iets van de spanning? Wat als God naar je toe komt? Dan ligt in één keer alles open. Toch? Men zegt wel eens dat iemand die op het randje van de dood heeft gestaan, ongeluk heeft meegemaakt, maar er is, ja, daar doorheen is gekomen, dat je soms op een bepaald moment je leven als een flits aan je ziet voorbij trekken. Maar zo is het met het volk. Die profetie roept dat wakker. In één keer ligt alles open. Wacht, als God nu komt, wat dan? Zijn wij gereed? Nee. En dan zie je in Jesaja 64, vers 10 en 11, dat er veel mis is. Jeruzalem verwoest, tempel is er niet meer. Maar dat is niet het punt. Dat is verdrietig, maar dat springt niet als eerste naar boven. Maar wel, we hebben dat niet gelezen, maar Jesaja 63, vers 7 tot en met 14, lezen tot drie keer toe, dat als die profetie als de profeet dat beeld vertelt, want je ziet dat die man op Jeruzalem afkomt, dat het volk dan beseft, maar wacht, wat hebben wij eigenlijk gedaan? En dan staat er 3 keer dat ze de Heilige Geest hebben bedroefd. In de versen die Jesaja 63, 7 tot 14 dan noemt wat daarin staat, dat ze de Heilige Geest hebben bedroefd. De liefde van God die over hen uitgestort is, ze misbruik van gemaakt. God die in alle benauwdheid ook benauwd was en bij ze was. God die ze niet losliet en die ze elke keer weer redde. Ze hebben zich tegen hem verzet, ze hebben hem bedroefd. Het is, in 1 keer staat het op scherp. Wat hebben wij met de liefde van de Heere God gedaan? Want niets is zo tragisch als onbeantwoorde liefde. Misschien weet u of jij daar ook wel iets van. Liefde. Moet denken aan een moeder. Met een geadopteerde zoon. Jarenlang zorgde ze voor hem. Ze cijferde zich helemaal weg. Ze verpleegde hem toen hij ziek was. Ze had er alles voor gedaan om op een goede school te zetten. Er was eigenlijk niets wat hem had ontbroken. Pijn die met adoptie vaak samengaat, die kon ze niet ongedaan maken, maar ze had wel heel veel voor hem gedaan. Maar toen hij 16 werd, ging hij er vandoor. Hij had al haar spaargeld meegenomen. En daar zat ze dan. Zoveel had ze gegeven, liefde geïnvesteerd. Ze was ten einde raad. Zo diep en zo intens verdrietig. Onbeantwoorde liefde. Ze aangrijpt het. Dat zit ook helemaal in het hoofd. God die daar stond. Hier ben ik. Dit is mijn genade. Dit is mijn liefde. En ze hadden hem laten staan. En het meest kostbare van de Heere God, zijn Heilige Geest. Die elke keer maar weer op het volk legde waarmee hij hem hielp. Die hadden ze bedroefd. En dat is wat zomaar in Jesaja 63 naar de voorgrond treedt. Als dat beeld van God die als rechter op ze afkomt, dan is dat, wij hebben de liefde van God niet naar waarde geschat. We hebben ons tegen hem verzet. En de schrik slaat hem om het hart. Wat nu? Wegvluchten kan niet meer. En het enige wat Jesaja nog kan doen. Hij kan geen kant op. Er is nog maar 1 weg die hij kan gaan. Net als een zieke die op bed ligt. Hij kan nog alleen maar omhoog kijken. Dat is de enige weg die voor Jesaja nog open ligt. De weg omhoog, de weg van het gebed. En die spanning van het visioen zet hij om in een van de meest aangrijpende en eerlijke gebeden van dit boek. Het staat als het ware stijf van de spanning. Ik hoop dat ik er iets van kan overbrengen vanmorgen. En soms proef je die spanning ook bij mensen die gaan sterven. Als je naast ze zit op het sterfbed, dan proef je aan de ene kant het verlangen om verlost te worden. En aan de andere kant het niet kunnen heen gaan. Het gevoel er nog niet klaar voor te zijn. En dat zit ook helemaal in dit gebed. Ik wil 3 dingen uit dit gebed naar voren halen. Wat doet Jesaja als hij in deze situatie bevindt? Dan gaat hij bidden. En dan bidt hij in de eerste plaats. Kijk maar even mee. 63 vers 15. Hij pleit op de barmhartigheid van God. Dat is het eerste wat hij doet. Kijk uit de hemel en zie. Waar is uw innerlijke barmhartigheid? Jesaja doet allereerst een beroep op Gods medelijden, op zijn barmhartigheid. Hij weet dat het zo vaak gebeurd is in de geschiedenis van Israël, als God zijn volk ziet, dat er dan iets gebeurt. Hoe ongehoorzaam het is geweest, hoe diep in de problemen, als God naar zijn volk kijkt, dan gebeurt er wat. Want er staat er zo vaak dat hij met innerlijke ontferming bewogen wordt. De ontferming die ook bij de Heer Jezus was, als hij al die mensen ziet. Innerlijke ontferming. Zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. De profeet weet dat wanneer God naar mensen kijkt, hij zo vaak met innerlijke ontferming wordt bewogen. Kijk, Heer, en zie, dit is de nood. Vluchten kan niet meer. Hier staan we. En weet je, Het is moeilijk om bewogenheid te hebben met iemand die je niet ziet. Vandaar dat vandaag de dag organisaties die geld inzamelen voor goede doelen, de folders die je krijgt door je brievenbus, er staan allemaal foto's op van mensen, van kinderen, van vluchtelingen. Want een foto van een vluchteling, een foto van een ondervoed mensenkind, dat roept veel meer op dan lange brieven en lange verhalen. Zo, Heer Jezaja, Heere God, kijk, daar staat het volk. Heb medelijden met haar, met ons. En weet je wat ik ook zo opvallend vind? Dat appel om ontferming tegelijkertijd gaat met een eerlijk gebed. De profeet zegt tegen de Heere God, wij hebben gezondigd. Als u naar ons kijkt, is dit ons leven. Onze daden, vers 6, 64 vers 6, onze daden zijn een bezoedeld kleed. Als God komt, heeft het geen zin meer om je achter je daden te verschuilen. En we weten hoe dat gaat. Heb jij het gedaan? Nou ja, nee, ik was het eigenlijk niet. We hebben nogal makkelijk de neiging om de schuld af te schuiven of ja, verontschuldigingen op te noemen. Maar dat helpt hier niet. Nee, Heere God, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Als u naar mijn leven kijkt, eigenlijk heb ik u toch wel lief. Dat is toch niet zo erg. Ik heb echt mijn best gedaan. Nee, ik was het niet. Het was de duivel die mij ertoe aanzet. Zo kunnen er duizend excuses zijn, maar Jesaja noemt dat niet. Hij is eerlijk naar God en dat kunnen we van hem leren. Hij speelt open kaart en zegt, Heere God, dit is mijn leven. Ik beantwoord niet aan uw bedoeling. Dit is het leven van het volk. We hebben gezondigd, maar neem dat niet in ogenschap. Eerlijk zijn tegen God, dat is het meest bevrijdende wat er is. En misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Dat je met iets rondliep, wat je voor jezelf vindt, iets wat je had gedaan, wat niet goed was, maar dat je niet vertelt. En het gekke is dat als je het niet aan anderen vertelt, als je het niet aan God vertelt, dat het steeds weer bij je terugkomt. Dat het aan je gaat knagen. Dat je schuldig voelt als je iets hebt gestolen, als je iets verkeerds over iemand hebt gezegd waar die niet bij was. Knaagt je geweten. Maar als je het eenmaal opengooit, dan komt er bevrijding. En dat doet Jesaja hier ook, Heere God. Dit is ons leven, hier staan. Heb ontferming met ons. En weet u, de Heere God is niet ongevoelig voor dat gebed. Als je eerlijk bent, als je zegt, Heere God, ik heb u nodig, het lukt niet. Dit is mijn leven, dit zijn mijn zonden. Hij pleit op de barmhartigheid van God op een eerlijke manier. Het tweede vind ik ook zo bijzonder. Hij roept God aan als vader. Wel tot drie keer toe, is u dat ook niet opgevallen? Maar Heere, u bent toch onze vader? Maar nu, Heere, u bent onze vader. Er wordt een beroep gedaan op de vadernaam van God. En de profeet zegt het ook, we kunnen niet meer naar Abraham toe, onze vader. Niet meer naar vader Jacob. Er blijft nog maar één vader over. Als aardse vaders of stamvaders ontvangen. U bent toch onze vader? Heere God, we hebben misschien u heel vaak niet naar u geluisterd. We hebben niet gedaan wat u van ons vroeg. Maar u bent onze vader. Wij zijn uw volk. U bent de pottenbakker. Wij zijn het leem. U hebt ons gemaakt. Wel, we hebben uw werk geruineerd. We zijn tegen u ingegaan. Maar toch dragen we nog uw beeld, Heer. U bent onze vader. Ik vind dat ook zo ontroerend. Het is het geheim van het verbond. Het geheim van het geloof. Het wonder van de doop. Dat God zijn hand op je leven legt. En zegt, ik ben je vader. En zo hebben we de Heere God leren kennen. Nog helderder, nog scherper dan Israël in de Heer Jezus. Het ons leren bidden. Toch? Elke dag onze vader. In de hemel. God is niet een afstandelijke God. Maar je mag hem kennen als onze vader. En de geest doet eraan mee. Abba, Vader. En weet je wat bijzonder is? Dat kan de Heere God namelijk niet ontkennen. Dat hij onze Vader is. Hij kan niet ontkennen dat hij ons heeft gemaakt. Hij kan niet ontkennen dat hij een verbond heeft met Israël.
Het is een teer gebed. Jawel. Het enige wat u zei, dat is pleiten op de vadernaam van God. En dat mogen wij ook doen. Laten we dat meenemen van dit gebed. Ik heb het nog even nagezocht in het oude leerboek van de kerk. In de catechismus. Daar gaat het over de betekenis van het Onze Vader. Waarom heeft de Heer Jezus ons nu geleerd om de Heer God aan te spreken als onze Vader? Weet u wat het antwoord is? Ja, dat weet u wel. Ik lees het nog even voor. Om terstond bij het begin van het gebed in ons het kinderlijke ontzag en vertrouwen op God te wekken. Dat Hij door Christus, dankzij de Heer Jezus, onze Vader is. Waarom begin je het gebed met het onze Vader? Om in ons het vertrouwen te wekken dat Hij inderdaad onze Vader is. En dat wij met een echt geloof, als wij bidden met een echt geloof, dat Hij veel minder zal weigeren dan onze aardse vaders, onze aardse dingen ontzeggen. God is geneigd als wij Hem aanroepen, zegt de catechisme, om ons te verhoren om Christus wil. Als je bidt, spreek dan God aan met zijn vadernaam. En het derde wat Jesaja doet, hij pleit op de barmhartigheid van God op een eerlijke manier. Hij roept God aan als Vader. En dan komt het adventsgebed. Heere God, doe de hemel open en kom zelf. Het volk staat met lege handen. De situatie in het land is een puinhoop. En vanuit de puinhopen klinkt dit gebed. Jesaja weet, als God komt, dan wordt het anders. Dan zullen de mensen, de volken zien dat Hij de levende God is. Als God de hemels openscheurt, wie zien we dan? Is dat de man die Jesaja met rode klederen recht op Jeruzalem ziet afkomen? Als God de hemel opent, dan zien wij Jezus. De rechter kwam niet eerst, maar Hij komt als een redder. Als de hemel open gaat, dan zien wij Jezus, God, in eigen persoon. Is dat dan het antwoord? Zal dan alles anders worden? Ik vertel u een verhaal vanmorgen. De ouderen kennen het misschien wel. Aan het einde van de geschiedenis zijn miljoenen mensen samengekomen voor de troon van God. Er staan in groepen te wachten op wat er gaat komen. En er is eigenlijk maar één gespreksonderwerp. En dat is dit: hoe kon God het lijden toelaten? Was dat nu zijn liefde? Zo'n God kan toch geen recht spreken? Hij zou eens meegemaakt moeten hebben, zeggen de mensen, wat wij hebben meegemaakt in ons leven. En een zwarte man wijst op de striemen in zijn hals. Ze hebben mij mishandeld omdat ik zwart was. En een jong meisje staart wezenloos voor zich uit. Want ze is in haar jongere jaren misbruikt. In haar ogen schuilt een onpeilbaar verdriet. En een Jood stroopt zijn mouw op en laat het nummer zien van het strafkamp Auschwitz. De menigte is teleurgesteld in boos, ze begrijpen het niet. U God hebt het goed in de hemel, maar wat was er een lijden hier op aarde? Kunt u zich voorstellen hoeveel wij gehuild hebben, hoeveel pijn wij op aarde hebben geleden? En dan komt iemand uit de menigte op het idee, weet je, laten we een proces aanspannen tegen God. En dat gebeurt. En elk van de groepen wijst een vertegenwoordiger aan, mensen die recht hebben van spreek. Iemand die een andere huidskleur had. Een slachtoffer van ebola. Een meisje dat verkracht is. Iemand door IS is onthoofd. Een gefolterde uit de strafkamp van Noord-Korea. En zo een aantal mensen. En ze worden het samen eens over de straf. God moet zelf maar eens al die ellende ondergaan. Het is gewoon mens van vlees en bloed. Dan moet hij geboren worden als een Jood, gediscrimineerd worden, erbarmelijke omstandigheden leven. Maar weet ik tenminste wat het is om vervolgd te worden. Niemand mag weten wie zijn vader is, zodat alle mensen over hem spreken. Kan hij de dodelijke blik van zijn buren in zijn nek voelen. Hij moet veracht worden en de haat van mensen ervaren. Hij moet onschuldig ter dood worden veroordeeld. Een proces zonder genade. En hij moet een vreselijke dood sterven. Dan, ja, dan heeft hij recht van spreken. En dan, dan gaat het verhaal, als de laatste aanklager is uitgesproken, vaart er opeens een huivering door heel die menigte. En de mensen buigen beschaamd hun hoofd en het wordt heel stil. En alle ogen gaan uit naar die naar voren treedt. Want daar staat Jezus, het lam dat geslacht is. En plotseling durft niemand meer wat te zeggen. Want iedereen beseft, God heeft die straf al lang op zich genomen. Dat lijden in zijn leven, dat heeft de Heer Jezus doorstaan. Dat proces, dat heeft plaatsgevonden. Het oordeel, dat is door hemzelf gedragen. Wij vieren Advent. Als gemeente deze dag. We kijken uit naar het kerstfeest. Maar we weten natuurlijk dat de hemel al lang is opengegaan. Dat God in Jezus is gekomen. Weet u nog wat Heer Jezus zei? Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Als we goed kijken, dan zien we in Jezus het vaderhart van God klopt. En toen hij werd gedoopt, scheurde de hemel nog een keer open. En toen klonk de stem van God: deze is mijn geliefde zoon. Hij is het. Hoor naar hem. En daar gaat het om. Want in Jezus steekt God zijn hand naar ons uit. En jou daarachteraan, naar u, uw voorraad. Dit is mijn geliefde zoon. Gekomen. Ach ja. Voor mensen die zijn vastgeroest, ja. Mensen die geen uitweg zien in het leven, ja. Voor mensen die van buiten mooi zijn, maar van binnen zo leeg en koud ook. Mensen die vastgelopen zijn, vergeving nodig hebben. Voor al die mensen is Jezus gekomen. En nam onze plaats in. Hij de straf, wij de vrijspraak. Weet u, vanmorgen mag u het allemaal horen. Je mag een kind van God zijn. Je mag God aanspreken als uw hemelse Vader. Je mag vergeving ontvangen. Je mag je geborgen weten in zijn liefde. Want de hemel is opengegaan. En Heer Jezus is gekomen. Eén ding is nodig. Geloof het evangelie. En leef eruit. Amen.